Ah, daar zijn ze. Ik weet niet of u het meegekregen heeft, maar dus maar kort geleden was er een bericht dat er een houten vaatje is het eigenlijk, gevonden is. Met 15 zilveren muntjes erin. Uit de tijd van, zeg maar, 170 voor de gangbare jaartelling. Een hele, hele bijzondere vondst. Van zo lang geleden. En die met de beeldenaar erop van een zekere koning Ptolemeus. En dat moet dus echt vlak voor de tijd zijn dat, dat die strijd plaatsvond van Judas de Maccabeer tegen met het kleine legertje tegen de grote overmacht. En ik vond het zo'n bijzonder om te zien eigenlijk. Die vondst. Het bewijs dat er inderdaad mensen gevlucht zijn. Dit is gevonden zeg maar in de omgeving van de Dode Zee. Die grotten, ook de bekende grotten waar ook de rollen gevonden zijn. En zo'n geschiedenis komt dan wel heel dichtbij, vind ik zelf. Als je met zo'n vondst. Als het ook werkelijk mensen vluchten naar de bergen en dan is het logisch. Dan neem je het meest kostbare mee wat je hebt. Je bezit. Wij zouden onze portemonnee met bankpasje meenemen misschien. Ja, in die tijd was dat zilver. En dat zilver, dat komt straks ook in het verhaal nog verder terug. Ook uit onze Torah-lezing. Dus het is even leuk om dat plaatje mee te nemen. Een klein groepje Maccabeeën. En de Maccabeeën ontleenden hun naam aan Judas, Juda HaMaccabi. Hij werd zo genoemd. Ja, de uitleggingen van zijn naam zijn heel verschillend. De een zegt dat de naam Maccabi, dat het afgeleid wordt van de hamer. Dat het nogal een rouwdouwer was, Judas. Dat hij er flink op los sloeg. Dat hij daarom de hamer werd genoemd, HaMaccabi. Een andere uitleg is dat het een acroniem is voor wat we ook in de Exodus tegenkomen. Mika Mocha Ba'elim Adonai. Wie is als u zo machtig in wonderen? Hè? Wat we vinden als de Israël door de zee is heen gegaan en dat ze zien welk wonder er plaatsgevonden heeft. En ik vind die uitleg nog wel mooier eigenlijk, want het maakt verder niet uit wat waar is, maar er hebben inderdaad grote wonderen plaatsgevonden. Alleen het verdrietige is dat daarna deze leiders, deze Maccabeese leiders, worden een soort koningen en dan corrumperen ze weer. En macht corrumpeert altijd weer. En toen had men op een gegeven moment helemaal niet zo heel veel zin meer om dat feest nog te vieren. Van die tempelherinwijding. En misschien is toen, in die tijd, op een gegeven moment het verhaal van de olie belangrijker geworden. Dat het wonder zou zijn. Maar het grote wonder is natuurlijk dat er met een heel klein legertje die enorme overmacht overwonnen werd. En dat de tempel weer ingewijd kon worden. Want anders was er geen Joods volk meer geweest. De Joodse ziel was als het ware geroofd. En men mocht geen Jood meer zijn. En mocht de feesten niet meer vieren. Geen Shabbat meer houden. De besnijdenis was verboden. Dan was er geen Joods volk meer geweest. Dan was er geen Israël meer geweest. Dan was er ook geen kerst geweest. Hè? Zullen we maar zeggen. In die zin zijn Chanukka en kerst altijd onlosmakelijk weer met elkaar verbonden. En dan kerst in de pure zin van het woord. Dat God gewoon als mens gekomen is op aarde. Het is ook wel het uitgesteld Loofhuttefeest genoemd. Vanwaar we branden acht lampjes. En die steken we aan met die ene dienaar die dan een aparte plaats heeft. Die staat altijd net even iets hoger op een andere positie. Dat is de Shamashte dienaar, de mens, zo zei het al. Maar die acht lichtjes symboliseren dan de acht dagen van het uitgestelde Loofhuttefeest. Wat ze al die tijd niet konden vieren. Maar goed, ze staan ook voor die acht dagen die de menorah in de tempel zou hebben gebrand. Welk verhaal je dan ook maar verder aanhoudt. In ieder geval lezen we in het Johannes-evangelie het het verhaal dat Yeshua dat feest ook meevierde. En hij was daar in de zuilengang van Salomo. Een plek waar heel veel volk kon zijn, waar heel veel volk hem kon horen. En blijkbaar was niet iedereen die daar was hem heel erg vriendelijk gezind. Want ze stellen hem de vraag, ben jij de Messias? Laat het ons weten, als je het bent. Maar Yeshua zegt van, ook al zou ik het zeggen, jullie zou het niet geloven. Jullie geloven mijn woorden niet, maar kijk dan naar wat ik doe. Mijn schapen horen naar mijn stem. Maar jullie horen daar blijkbaar niet bij. Nou, dan kunnen wij dat kunnen we soms al zelfs heel harde woorden ervaren. Maar het is natuurlijk geen definitief oordeel. Het is juist een oproep. Een oproep tot teshuva, tot omkeer. Een oproep eigenlijk wat Menzo ook in zijn lied ook had. Een oproep om je opnieuw toe te wijden. Wijd je opnieuw toe aan die God van Israël. Net zoals destijds mensen zich weer opnieuw toewijden aan Torah. Er was een hele grote verleiding om mee te gaan met het Griekse denken. Om allemaal Grieks te worden. En dan was er geen Israël meer geweest. Maar er was een klein groepje mensen die zei, nee, we houden vast aan de Torah. En Yeshua zei, ook in deze tijd is dat weer nodig, die toewijding. En ook onze focus zou moeten zijn ons opnieuw toe te wijden. Maar wat is dat dan en hoe doe je dat dan? Nou, dat brengt me bij de Torah-lezing. De Torah-lezing uit Genesis 41, dat is even een vergissing van mij, dat Genesis 1 zou zijn. Ja, Jozefs missie. Jozef werd op missie gestuurd door zijn vader Jacob. En die missie, die eindigde in een put. En uiteindelijk werd hij uit de put gehaald en komt hij in Egypte terecht. Nog dieper zou je kunnen zeggen. En in Egypte komt hij nog eens een keertje weer in een kerker terecht. Wat ook put genoemd wordt, komen we straks nog even op. En uiteindelijk, als daar op een gegeven moment toch een bepaalde hoop gloort, want hij ontmoet daar mensen en die legt die dromen uit. En hoopt dat er misschien iemand een goed woordje voor hem zou doen, dan blijkt hij vergeten te worden. Jozef, op het moment dat we deze parasha openen, Miketz, aan het einde, is Jozef nog steeds een slaaf in Egypte. Nou, afgelopen week heeft onze premier excuses gedaan voor het slavernijverleden van ons land. Wat denk ik gewoon een goede zaak is. Om te zien hoe dat doorwerkt, zeg maar, tot op de dag van vandaag. Zo'n verleden. Maar het is ook heel veel moderne slavernij. Allerlei vormen van slavernij waar we elkaar opleggen. En waar we aan onderworpen zijn. Goed, daar kun je een hele preek over houden, dat gaan we niet doen. Maar eigenlijk de bevrijding uit die slavernij is eigenlijk het thema van de Torah. Ik ben de eeuwige die jullie uit de slavernij hebt gehaald. Maar bij Jozef is dat nog niet zo ver, want er staat aan het einde, of het is bijna zo ver, Vayehi Miketz Shenatayim Yamim. Aan het einde van twee volle jaren. Even had in die hoop gegloord van die schenker die een goed woordje voor hem zou doen. Maar Jozef moest nog 2 jaar wachten. Ik denk, dat moeten twee verschrikkelijke jaren zijn geweest. Dat eigenlijk alle hoop verloren lijkt te zijn van degene die zo dicht bij de farao stond, die heeft me laten zitten. En wat is er nu nog voor hoop over? Maar de wijzen zeggen, de wijzen van Israël, hij vertrouwde daarin op een mens. En mens, vertrouwen op mensen beschaamt altijd. Maar vertrouwen op de ene niet. Niks is erger dan vergeten te worden. Ik herinner me dat Rick Zuiderveld een liedje schreef in de jaren 80 voor een zeker Alexander Ogorodnikov. Misschien dat sommigen zich dat nog herinneren. Die zat in een Sovjet-gevangenis. Een gelovige die op een gegeven moment ook de wanhoop nabij was en zijn polsen had doorgesneden. Van nou, dan sterf ik maar liever nu op dit moment. En Uiteindelijk heeft hij het levend afgebracht. En om hem een hart onder de riem te geven, steken heet dat, schreef Rick dat liedje. En werd er actie ook voor deze man ook gevoerd in die tijd. Ja, ik denk dat ook onze Messias ging niet door. Zijn leven ging niet over rozen. Hij ging ook van put naar put. Hij heeft het ook uitgeroepen, hè, met de woorden van Psalm 22. Eli, Eli, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? 2000 jaar ballingschap is er ook geweest voor het Joodse volk. 2000 jaar, hè, de Romeinse ballingschap. En nu zien we de hoop van een begin van een verlossing die is ontloken in het land Israël. De weinige Joden die na de Tweede Wereldoorlog terugkwamen in ons land, kwamen berooid terug en kwamen ook nog eens terug, terwijl de huizen waarin ze gewoond hadden inmiddels bezet waren door anderen. En bezittingen waren er vaak niet meer. En ook Messias blijdende Joden die misschien na 2000 jaar weer eindelijk weer terugkomen in hun eigen hun eigen geloof, zien dat anderen hun plaats hebben ingenomen. Gezegd hebben, wat doen jullie hier eigenlijk? En langzamerhand zien we die kentering nu optreden. Dat er eindelijk weer plaats begint te komen voor Messias leidende Joden in het lichaam van de Heer. Ja, met de woorden van Psalm 30, 's avonds, overnacht, 's avonds het geween. We zien eruit naar dat er ook gejuich zou komen. En dan komt die redding van Jozef opeens even onverwacht als zijn ballingschap is begonnen. Ik las dat bij de uitleg van Jonathan Sacks, de overleden opperrabijn van Engeland. Net zoals Jozef gevangen werd genomen. Als je goed leest, dan weet je niet precies wie hem nou verkocht naar Egypte. We hebben altijd geleerd, dat waren de broers. Ja, het was wel Juda die het initieerde, die zegt van laten we hem verkopen. Maar als je goed leest, wie waren het nou precies die hem uit de put trokken? Wie waren het nou precies die hem verhandelden? We lezen iets over Midjanieten. Het ging eigenlijk allemaal buiten de familie om, zou je bijna kunnen zeggen. En precies op dezelfde manier lijkt het wel dat er ook de redding komt. Waar mensen verraden en vergeten, gedenkt de eeuwige, zou je kunnen zeggen. En de broers hadden juist liever willen voorkomen dat de dromen van Jozef uitkwamen. Maar in feite hadden ze juist daarin een handje geholpen. De schenker die had Jozef vergeten. Hij wilde ook liever Jozef vergeten. Want het was te pijnlijk voor hem om te denken aan die tijd. Hij had er zich wil opgezet om te vergeten. En toch, God gedenkt. Na 2 jaren zegt God, nu is het genoeg. Helemaal buiten de broers, buiten schenken, welk mens ook om, krijgt Farao 2 dromen. De hoogste man van het land van Egypte. En zo kunnen we ook soms in ons eigen leven glimpen opvangen van de werking van Gods hand in ons leven. Dingen die we zelf helemaal niet hadden kunnen voorzien. Of kunnen arrangeren of kunnen organiseren, komen opeens bij elkaar. Opeens onverwachte ontmoeting. Of een onverwacht gebeurtenis. Het antwoord waar we al zo lang op hadden gehoopt, maar de hoop misschien inmiddels had opgegeven dat het ooit zou komen. En dan kan het opeens soms zomaar onverwacht daar zijn. En het sleutelwoord is daar voor ons natuurlijk leren vertrouwen. Wij denken dat we heel veel dingen onder controle hebben, maar we hebben maar zo heel weinig dingen onder controle. Het is de eeuwige. Hè? De mens wikt, God beschikt, is dan het spreekwoord. Maar het is wel waar. Farao heeft 2 dromen. 2, een bijzonder getal eigenlijk, in de Bijbel ook. Bijvoorbeeld de tweede scheppingsdag. Dan lees je niet dat God zegt, het is goed. En de wateren boven worden gescheiden van de wateren onder. Maar er wordt niet bijgezegd, het is goed. 2 heeft zoiets van de tweede man zijn. Ja, dan ben je net niet de eerste man. Hè? En toch is 2 ook weer een heel belangrijk getal. Het is het dubbele deel, de dubbele erfenis. Het is de herhaling. Als God 2 keer je naam zegt, dan wil hij je ook echt hebben. Hè? Hij zegt Samuel, Samuel. Mozes, Mozes. Op heel veel plekken in de Bijbel zie je dat God je naam, de naam herhaalt. En ook in Genesis zie je 3 keer 2 dromen. 2 dromen die Jozef droomt in zijn jonge jaren. Terwijl hij misschien nog helemaal geen idee heeft waar dat allemaal naartoe zou gaan. Waar zijn broers voor hem buigen. 2 dromen in de gevangenis van schenker en bakker. Herstel door lijden en dood. En nu 2 dromen die de vader ook droomt. En die dromen beginnen allemaal met datzelfde woord. Wehine, hine, zie daar, zie. Je wordt als het ware zo die droom ingetrokken. Uit de Nijl, uit de stroom, kwamen 7 mooie koeien op. En dan kennen we allemaal het verhaal, die mooie koeien, of lelijke koeien die daarna komen, die de mooie koeien opeten. En dan staat er dat hij een tweede droom droomt. En weer datzelfde woord, weer hine, zie daar. Er kwamen 7 vette aarden op. Daarna weer 7 verschrompelde aarden die de vette aarde verslinden. En dan staat er, is niemand, farao is er totaal door flabbergasted. Hij weet, dit is belangrijk, dit is niet zomaar een droom. Dus hij roept alle wijzen, alle mensen die hij maar in zijn buurt heeft. En er is niemand die het kan uitleggen. Kun je het je voorstellen, alle wijzen van Egypte. Niemand kan er. Natuurlijk zullen ze wel met uitleggen gekomen zijn. Ze zullen van alles geduid hebben wat die magie is, natuurlijk. Maar geen enkele uitleg was bevredigend voor farao. Hij wist, nee, dit is niet de kern. Dit gaat hier niet over. En diezelfde bewoordingen komen we ook in de kerken tegen. Als de schenker en die bakker dromen hebben, dan zeggen ze ook, er is hier niemand die het kan uitleggen. Nou ja, in de kerken kun je dat nog wel een beetje voorstellen, dat daar niemand is die het kan uitleggen. En dat daar dan zomaar die Hebreeuwse man is. Maar aan het hof van farao, dat is toch wel anders. Hij herhaalt die woorden nog een keertje. In 41 vers 15, er is hier niemand tegenover Jozef, zegt hij dat dan. Er is hier niemand die het kan uitleggen. En ik moest daarbij denken aan de woorden van Paulus, van Shaul in Corinthiërs 1. Dat God de wijsheid van de wereld tot de dwaasheid heeft gemaakt. Wij kunnen met onze wijsheid de wijsheid van God niet snappen, niet begrijpen, niet omvatten. De wijsheid van God is te groot. Het dwaze van God is wijzer dan de grootste wijsheid van de mensen. Wij kunnen met de dwaasheid in zijn hart, er is geen God. En we kunnen God helemaal uitsluiten uit ons wereldbeeld. Dat is allemaal mogelijk. We kunnen tot in het heelal kijken en tot in de verste uithoeken. En we kunnen God wegredeneren met onze wijsheid. Maar met de dwaasheid van God wordt alles omgekeerd. En gaan we opeens totaal anders naar dezelfde dingen kijken. En je hoort het allemaal van mensen die ook tot geloof gekomen zijn. Dat ze de Bijbel die ze eerst hadden gelezen opeens met hele andere ogen gaan lezen. Trouwens ook als je oog gaat krijgen voor het volk Israël en voor de plaats van de Jood daarin, gaan je ogen ook weer op een hele manier open. Ga je weer heel anders naar die woorden kijken. De droom zet iets in werking. En de schenker die weet, ik moet hier iets mee. Ik kan hier nu niet meer omheen. Ik heb het geprobeerd te vergeten. Ik heb hier geprobeerd omheen te leven. Maar ik moet hier nu iets mee. Ik kan niet anders. Hij moet zijn schuld erkennen. Ik herinner mij mijn misstap vandaag. Dat is een hele stap voor deze man tegenover de vorst. Hij moet zijn zonde in herinnering brengen. Dan kun je denken van ja, welke zonde dan precies? Waar heeft hij het over? De reden waarom hij in de gevangenis zat, denk ik dan gelijk. Was het terecht, was het onterecht dat hij in de gevangenis zat? We weten het verder niet. Ook niet waarom hij in de gevangenis zat. Er wordt zelfs gezegd door sommige uitleggers dat er een vliegje in de wijn zat, de beker zat die aan de farao gaf. En dat ongewelgevallig was voor de farao. Maar het kan best ook veel erger geweest zijn. Of was zijn zonde dat hij zijn woord niet ten opzichte van Jozef was nagekomen. Hij had een belofte gedaan. Of trouwens, had hij dat wel gedaan? Jozef had het gevraagd. Hij zal vast wel gezegd hebben. In ieder geval, misschien is het ook wel zo'n zonde dat hij weet dat hij misschien de mogelijke oplossing heeft, maar dat hij het heeft onthouden aan de farao. In ieder geval geeft hij farao nu. Hij brengt de dromen, hij brengt zijn belevenis in herinnering. Hij herhaalt die dromen die bakker en die schenker gehad hebben, nog een keertje voor farao. Hij brengt het allemaal in herinnering. Hij zegt, ja, ik werd toen in mijn ambt hersteld. Voor mij was het eigenlijk opstanding, hè? Vanuit de dood weer in het leven. Ik kwam uit de kerker weer in mijn ambt terug, maar de bakker werd opgehangen. Uit dood, opstanding, het hele verhaal zit gewoon in die twee dromen die in feite gewoon één droom zijn. En dan wordt Jozef uit de kerker gehaald. Ijling staat er zelfs, haastig wordt hij geschoren. Hij zal een grote baard gehad hebben, denk ik. Andere kleren aan, ik denk niet dat hij lekker rookt. En dat moest allemaal heel snel gebeuren. Maar als je dan leest in het Hebreeuws wat er staat, hij werd gehaald uit Habor. Uit de put werd hij gehaald. Is dat helemaal niet gevangenis of zo? Boor, dat is eigenlijk het woord wat gebruikt wordt voor een cisterne, een waterreservoir. Dat is een peervormig reservoir waar heel veel water in kwam. Maar dat werd soms ook gebruikt gewoon om mensen in gevangen te houden. Hetzelfde was het een beeld geworden voor Sheol, voor het dodenrijk. Je was eigenlijk aan de poorten van de dood was je terechtgekomen. Eigenlijk was Jozef dus eigenlijk al levend dood, zou je kunnen zeggen. En dan opeens is daar die transitie van dood naar leven. Opeens stel je voor, dan kan je je voorstellen dat je jarenlang in een donker leeft. En opeens sta je in het volle licht. Egypte. Ik kan me voorstellen, een enorme blinkende zon. Er moet een enorme overgang geweest zijn. En kan Jozef misschien nu iets zien van die voorgaande dromen? Dus ik denk op dat moment nog niet. Het overrompelt hem allemaal. En Jozef krijgt de vraag van farao voorgelegd van, nou, dit zijn mijn dromen en ik heb gehoord, jij hoeft maar een droom te horen en je kan hem uitleggen. En Jozef legt de eer voorkomen bij God neer en zegt, nee, ik kan die dromen helemaal niet uitleggen, maar het is God. Letterlijk staat er in het Hebreeuws, de shalom van de farao zal verkondigen. God zal een antwoord van shalom geven. Een antwoord van shalom. En dan hoort die droom die we net ook gelezen hebben. Nou, stel je dat je de uitleg niet zou weten. Wie zou daar zomaar dat kunnen duiden zoals Jozef het deed? En je kan er van alle kanten, als je een droom hoort, dan kan je het van alle kanten wel. Ieder kan het gewoon weer anders uitleggen. Maar Jozef weet het feilloos te analyseren. Het gaat niet over dagen, zoals bij de droom van schenker en bakker. Hier gaat het over jaren. Zeven, natuurlijk een heel bekend getal in de Bijbel. Een getal van volheid. Een volheid van overvloed. En daarna dezelfde volheid van schaarste. En als een econoom ziet hij dat die golf, als het ware die golvenbewegingen elkaar opvolgen. Je hebt een tijd van hoogconjunctuur en daarna volgt er een tijd dat het allemaal minder wordt. Economische malaise. Dat is gewoon, elke econoom weet dat. Maar dan blijft het niet bij een soort droge analyse van de dromen. Hij geeft ook meteen de oplossing. Hij zei, wat we nu moeten doen is ook nu gelijk proactief hiermee bezig zijn. We moeten alles, de overvloed die nu op ons af gaat komen, moeten we opslaan. Daar moeten we iets mee. En nu weet farao, ja, dit is ten diepste wat ik nodig heb. Is er ooit iemand te vinden als deze. Een man in wie de adem van Elohim is. Wie de adem van God is. De adem van God, de geest van God rust op hem. Dus die autoriteit was eigenlijk al op hem. Farao bevestigde het alleen maar door hem zijn zegelring te geven. Linnen kleren te geven. Een gouden keten om zijn hals, om zijn ambt te bevestigen. Zoals eerder ook zijn vader Jacob hem dat prachtige kleed had gegeven. En dat hem afgenomen was, kreeg hij nu van Farao. Dan werd hij bekleed met autoriteit. En het was nu niet een vader die zijn zoon voortrekt. Het was nu in feite Gods voorziening, zou je kunnen zeggen. Er was niks meer van mensen. Dit was God die het deed. Van het allerdiepste naar al het hoogste. Van de laagste in de gevangenis tot de premier van Egypte. Het is niet voor te stellen. En dan trouwt hij met Asnat. Volgens de Joodse traditie was dat zelfs de dochter van Dina. Maar dat is een heel ander verhaal. En de volgende 7 jaren van overvloed. Je zou kunnen zeggen, de zegen van Abraham kwam op Jozef te rusten. Omdat hij daar was, kwam de zegen van Abraham naar Egypte toe. En Jozef slaat al het koren wat er verbouwd wordt op en wat er geoogst wordt op in de steden. Wat een heel plan gemaakt, kan me zo voorstellen. Overal waren voorraadschuren, geweldig veel. Er staat erbij dat er geen tellen aan was. Ze waren begonnen met tellen, allemaal in de computer gezet. Maar op een gegeven moment zeiden ze, nee, stoppen maar, want we houden het niet meer bij. En dan komt er een moment dat Jozef zonen krijgt bij zijn vrouw Asnat. En de eerste zoon noemt hij Manasse. Die doet vergeten. Ik ben vergeten al mijn ellende. En maar ook het huis van mijn vader. Allebei. Hij is zijn ellende vergeten. Maar ook het huis van zijn vader. En misschien is het net als bij die schenker dat hij graag wil vergeten. Alle moeite. Alles waar ik doorheen ben gegaan. Ik wil het graag vergeten. Hoeveel mensen willen het niet graag vergeten als ze door enorme moeilijke perioden zijn heen gegaan. Om dat liefst maar achter zich te laten te vergeten. Ja, ik ben nu eindelijk vrij. Ik wil nu een ander leven leiden. En dan krijg ik nog een zoon en die noemt hij dubbel vruchtbaar, Efraïm. Maar toch knaagt er iets. En dat komt pas naar boven als de jaren van honger beginnen. In Egypte is geen gebrek, bij Jozef is geen gebrek. Hij leeft in rijkdom. Hij heeft eindelijk bereikt wat hij zou moeten bereiken. Eindgoed, al goed zou je kunnen zeggen, hier eindigt het sprookje. Maar dit is eigenlijk voor hem nog maar het begin. Voor de familie van Abraham nog maar. Het begin van het herstel. Van het ontluikend herstel. Want in alle landen heerst schaarste. Zoals in Egypte. Maar in Egypte waren ze erop voorbereid. En zo ook in Canaan was de schaarste. En we kennen allemaal het verhaal. Het is zo'n verhaal waar je zo moeilijk wat over kan zeggen. Want er is al zoveel over gesproken. Dus we kennen het allemaal. Tenminste, ik ga ervan uit dat de meesten het verhaal kennen. En als je het niet kent, lees het nog een keer door. Want het blijft zo'n prachtig verhaal. Ik verbaas me er elke keer weer over. Als je het leest, hoe het je kan ontroeren. Terwijl je weet hoe het afloopt. Je kent het door en door. En toch, het ontroert je als je het leest. Waarom is dat? Ik denk omdat het Gods woorden zijn. Dat het ten diepste, dit is ten diepste Gods hart. Want God wil herstel. Het was totaal fout gegaan in de familie van Abraham. Maar nu gaan we toe naar het herstel. Maar dat herstel gaat nog wel over een hele lastige weg. En dan ontmoet Jozef zijn broers als ze bij hem koren komen kopen. En dan ziet hij ze daar knielen, buigen, eerbiedig voor die grote heerser in Egypte. Omdat ze toch ook graag koren mee naar huis willen nemen. En daar hebben ze wel het een en ander voor over. En hij herinnert zich zijn dromen. En hij benadert zijn hart. Ik denk dat het ook een enorme confrontatie voor hem was. Hij had graag willen vergeten en nu ziet hij ze opeens voor zich. En hij is niet van plan om zich bekend te maken. Hij heeft daar zo zijn reden voor. Hij beschuldigt ze van spionage. En dan lees je in 42 vers 11, nee, we zijn oprechte mensen. Ze hebben nog niet door waar ze precies zitten. Dat wordt straks wel anders. En ze worden 3 dagen door hem opgesloten in een kerker. En uiteindelijk besluit Jozef om de een vast te houden en de rest terug te sturen. En dan hebben ze er onderling over en ze hebben geen idee dat Jozef hun kan verstaan als hij in hun buurt is. En ze zeggen van ja, dit is omdat wij Jozef hebben verkocht. Of we hebben Jozef in ieder geval aan zijn lot overgelaten. En dit is nu ons, zo wordt het nu ons betaald gezet. We hoorden zijn kreten, zijn om hulp, maar we hebben niet geluisterd. Nu wordt zijn bloed van ons geëist. En Ruben zegt dan, heb ik het jullie niet gezegd? Jullie hebben niet naar mij geluisterd. En dan kan Jozef het niet meer houden. Als hij die woorden van Ruben hoort, dan hoort hij uiteindelijk van, hoe is dat gegaan in die tijd? Dan begint er iets bij hem naar boven te komen. En hij moet zich afzonderen. En dan wordt Simon gevangen genomen. Ik heb me altijd afgevraagd waarom Simon. Maar nu werd me duidelijk toen ik dit in een commentaar las. Natuurlijk, hij had door van, oh, Ruben, die heeft toch geprobeerd te verantwoorden als eerstgeboren op zich te nemen en mij te beschermen, maar het is hem niet gelukt. Dan is de eerstvolgende in rij natuurlijk Simon. Ruben was de tweede geboren. En ze worden op pad gestuurd om naar hun vader terug te gaan en hun onschuld te bewijzen. Dat ze geen spionnen zijn door hun eigen broer mee terug te nemen. En als je het nu terugneemt, dan is er geen koren meer. En dan blijft je broer Simon hier ook vastzitten. En dan komen ze om op een nachtverblijf. En in het Hebreeuws is dat een malon. Hamalon. En een hamalon is altijd een hele duistere plek. Het is ook de plek die, als je het terugvertaalt in het Hebreeuws, ook in het Nieuw Testament genoemd wordt als Yeshua daar geboren wordt. En wordt daar in een kribbe gelegd. Het is dezelfde plek van die bovenzaal waar Yeshua met zijn discipelen zat en zei van, er is één die mij verraden zal. Kataluma is dat in het Grieks, in het Hebreeuws is Malon. Het is dezelfde plek waar Mozes door God een confrontatie had, omdat hij zijn zoon niet besneden had toen hij terugweg ging naar Egypte om zijn volk te gaan verlossen. Het nachtverblijf, een duistere plek. En in dat nachtverblijf doen ze hun zak open en ze zien het zilver terug. Wat ze juist had betaald om het koren te kopen. Wat heeft God ons nu aangedaan, zeggen ze dan tegen elkaar. Het zilver, waar spreekt dat van? Zoals die zilveren munten die we net gezien hebben. Het spreekt natuurlijk van de verkoop van Jozef. Kesef, zilver. Money. Het zilver wat Simon misschien waard is daar in de gevangenis die daar achtergebleven is. Maar het spreekt nog van veel meer. Zilver, daar komen we misschien zo meteen nog even op. Jullie beroven mij van kinderen, zegt Jacob als ze uiteindelijk thuis zijn gekomen. Jozef is er niet meer en nu is Simon ook er al niet meer. En nu wil je ook nog Benjamin meenemen. Geen sprake van, gaat niet gebeuren. Maar de honger wordt alsmaar sterker. En dan is er een dilemma voor Jacob. Of sterven van de honger, of afstand nemen van Benjamin. Uiteindelijk gaat hij overstag. De broers zeggen, ja, we hebben naar waarheid gesproken. We hebben alles gezegd wat die man ons vroeg. Ja, waarom heb je dat dan allemaal gezegd? Ja, hij vroeg ernaar. Konden wij het soms weten? Hij vroeg naar onze vader of die nog leeft en of we nog een broer hebben. En dan uiteindelijk neemt, is het Juda die de verantwoording op zich neemt. Ruben lukt het niet. Ook de tweede keer dat hij probeert om iets te doen, lukt hem niet. Ruben lijkt steeds de boot te missen. Voor alles wat hij probeert. Maar Juda zegt, ik neem de verantwoording. Als ik hem niet terugbreng, ben ik schuldig. En dan gaat Jacob ermee akkoord. En dan zegt hij, God geef jullie barmhartigheid. Voor het aanschijn van die man. En als ik dan uiteindelijk van kinderen beroofd moet worden. Oké, dan word ik beroofd. Jacob geeft zich over eigenlijk. En in die overgave zit de redding. En dan ontmoet Jozef zijn broers voor de tweede keer. En deze ontmoeting is totaal anders dan de eerste keer. Vriendelijk worden ze behandeld. Ze krijgen zelfs een maaltijd. Maar voordat het zover is, brengen ze nog even snel dat zilver ter sprake. Van ja, we hebben ons zilver teruggekregen in de zak en dat was niet de bedoeling. Maar hun wordt verzekerd. Het zilver, dat hoef je geen zorgen over te maken. Dat hebben we allemaal gekregen. God zal jullie wel een geschenk gegeven hebben. Nou, dat was in feite ook zo. De broers buigen voor Jozef. En Jozef zegt, is dit jullie broer? Als hij uiteindelijk Benjamin ziet. En dan is er weer ontroering bij hem. Maar hij houdt het niet meer. Dan komt het nog sterker naar boven. En alles wat hij had willen vergeten, kan hij nu niet meer vergeten. En dan zitten ze voor het aanschijn van Jozef, staat er van de eerstgeborene tot de jongste allemaal op rijtje. En ze kijken elkaar aan en zeggen van, nou, hoe is dit mogelijk? Zou dit ook een manier zijn geweest van Jozef om de verhoudingen in het gezin weer te herstellen? Ze zeggen, de eerstgeborene is de eerstgeborene. Enzovoorts. En dan hebben ze zelfs een vreugdemaal. Ze worden zelfs dronken, staat er. Het is alsof ze even in de hemel zijn, zou je kunnen zeggen. Het Messiaanse Rijk. Ieder onze eigen wijnstok en vijgenboom. Hoe is het dan totaal omgekeerd als ze uiteindelijk weer op weg gaan en achtervolgd worden? We kennen het verhaal. En beschuldigd worden van diefstal. De zilveren drinkbeker. Die de woorden van God naar boven brengt. Wohu nagesh in Nagesh staat er. Dat is wat hij met die beker doet. Nagash, dat is de slang. Hè? Van het heel apart. Waar hij de toekomst mee voorspelt. Er wordt voorgespiegeld dat Jozef daar als een soort waarzegger met die beker aan de gang is. Er is iets vreemds met die beker aan de hand. Als ik wat associeer over die beker, dan denk ik, hoe wordt een beker in de Bijbel soms genoemd? Soms de beker van bedwelming. De beker van wraak. De wraak van de eeuwige. Op al zijn vijanden, op alle onrecht. Op alles wat niet in de haak is in deze wereld. De mensen die in hun eigen hoogmoedswaanzin en strijd tegen alles wat goed is, bedwelmd worden. Het is ook de beker die Yeshua moest drinken, die hij liever had voorbij zien gaan. De beker van het nieuwe verbond in zijn bloed. Ja, natuurlijk is het nog Jozef verhalen, helemaal niks nog. Over het verhaal van Yeshua. Maar toch, dat beeld zit er allemaal in. Want Yeshua zegt, Mozes heeft van mij geschreven. In feite is het allemaal één verhaal. De beker van de schenker. Die beker die de schenker weer aan de farao mocht geven. En die in feite de schuld weer in hem omhoog bracht. Want hij dacht van ja, ik geef die beker aan jou, maar ik heb je wat onthouden. Ik heb Jozef wat onthouden. En dan zeggen de broers, degene bij wie de beker gevonden wordt, die mogen sterven. In feite is dat een herhaling. Er zijn zoveel herhalingen, motiefjes in deze verhalen. Het verwijst weer terug, moeten we eventjes helemaal terug scrollen naar toen Jacob wegvluchtte van Laban. Weet je nog, toen had Rachel, die had de terafim, dus de godenbeeldjes van Laban, gestolen en in de zadel verstopt. En toen had Jacob ook gezegd, degene bij wie ze gevonden is, of degene bij wie die beeldjes gevonden worden, die mogen sterven. En uiteindelijk was Rachel gestorven, ook jong, toen Benjamin geboren werd. En nu zeggen de broers hetzelfde, degene bij wie deze beker gevonden wordt, mag sterven. En hij wordt gevonden bij Benjamin. Maar de huismeester van Jozef, die maakt het anders. Die zegt, nee, hij sterft niet, hij wordt gewoon onze slaaf. Hij hoeft niet te sterven. En ja, dan zakt de moed bij iedereen in de schoenen. Dan is het gewoon bekeken zaak. Alles waar we op gehoopt hadden, is weg. En dan komen ze terug bij Jozef. En Jozef wilde deze test doen. Je kunt je afvragen van waarom deed Jozef dat? Dit was de ultieme test, zou ik kunnen zeggen. Hij had al iets gezien in de voorgaande ontmoeting, dat er misschien iets veranderd was. En er was ook bij hem iets veranderd. Maar deze test was nodig. Ik denk dat hij liever met zijn vader en Benjamin alleen verder was gegaan. Als zijn broers hadden gezegd van nou, is prima, laat Benjamin als slaaf bij u blijven. Gaan wij wel naar huis. Dan dat hij zo had verder willen leven. Maar het gaat totaal anders. Juda bekent eigenlijk indirect schuld. Want hij zegt, hij neemt het woord. Hij is degene die de verantwoording heeft genomen. Zoals hij ook al aan zijn vader Jacob heeft beloofd. Wat zullen we tot mijn Heer zeggen? Wat zullen we spreken? Waarmee kunnen wij ons rechtvaardigen? Dat is een heel belangrijke zin, zegt hij dan. God heeft de avon, de schuld van uw dienaar aan het licht gebracht. Deze beker, dit incident heeft onze schuld aan het licht gebracht. Wij zijn slaven. Niet Benjamin alleen, nee, we allemaal. En Jozef zegt geen sprake van. Jullie hoeven niet allemaal slaaf te zijn. Alleen degene bij wie de beker gevonden is, die zal mijn slaaf zijn. Jozef blijft achter zijn masker, achter zijn rol. Hij is nog steeds niet de broer. Hij is de heerser met de gouden keten om zijn hals, zijn zilverring aan zijn hand, zijn linnenkledij. Hij wordt niet herkend, hij blijft achter zijn masker. Juda staat daar tegenover hem. Twee mannen. Nee, nog niet. Dus straks pas in de volgende parasha gaan we dat lezen. Dat hij naderbij komt. Nu is hij nog op afstand. Straks gaan we lezen dat hij dichtbij komt. De man bij wie de weken gevonden is, die zal mij tot slaaf zijn. Dat is het eindwoord van Jozef. En dat is meteen de cliffhanger voor de volgende week. Ten slotte hebben we nog een ander stukje gelezen. Ja, het is moeilijk. Je wilt graag eens dat verhaal verder gaan, hè? We zouden graag de volgende parasha op de afwas lezen. We waren van volgende week. We hebben nog een stukje gelezen uit de Haftara. Eigenlijk is er een andere Haftara-lezing bij Shabbat Chanukah. Daar lees je een stukje uit Zachariah over die kandelaar, weet je wel, met die toevoerbuisjes en die olie. Ik heb alleen voor de gewone lezing gekozen uit het 1 Koningen. En eigenlijk alleen maar dat ene motiefje. Salomo had ook gedroomd en die had God om wijsheid gevraagd. God, wat wil je hebben? Had God gevraagd aan Salomo. En God had gezegd, geef mij alsjeblieft wijsheid om dit volk te mogen besturen. En uiteindelijk krijgt hij ook wijsheid. Het hele bekende verhaal van Salomons oordeel. En ook hier, met zwaard. Ik zag er een heel erg parallel mee met de beker van Jozef. Het zwaard dat de baby door midden zou snijden. Wat in feite precies blootlegde waar het op aankwam. En het hoefde verder geen woord meer gesproken te worden. Iedereen wist hoe het zat. En als de beker in de zak van Benjamin alles naar boven bracht wat er naar boven gebracht moest worden, gebeurde dat ook hier. Het zwaard is als het woord van God. Wat van eenheid, ziel en geest gericht in merk staat er. Het woord van God is levend en krachtig. Het woord van God weet ook precies hoe dat zit in ons leven. Dat is een chirurg. En nog veel beter dan de chirurg weet God precies datgene aan te dippen. Aan te tippen, aan te boren in ons hart. Wat we misschien zelfs niet eens zelf meer weten. Hij wil dingen in ons naar boven doen komen. Waarom? Om ons te kak te zetten. Om ons te vernederen. Nee, juist omdat we tot ons recht mogen komen. Het uiteindelijke uitkomst is straks dat de verzoening en herstel is in de familie van Abraham. De schenker. De droom, bij de schenker waren de dromen van mijn vader ook. Datgene wat hem herinnerde aan de dingen waar hij liever niet aan herinnerd wilde worden. Maar toch was het voor hem de oplossing. Hij kon zijn belofte aan Jozef inlossen. En hij diende daar het land enorm mee. Stel dat hij dat niet had gezegd. Was Egypte ten onder gegaan. En alle landen daaromheen met hem. Jozef. Juist de magere jaren confronteerde hem met zijn verleden. Maar uiteindelijk waren daar zijn broers. De broers bij wie de schuld naar boven kwam. Maar verzoend werd door dat zilver. Dat zilver wat eigenlijk staat voor de verlossing. We zijn gekocht en betaald met zilver. Zilver staat voor de prijs die betaald is voor ieder van ons. Yeshua die zijn leven heeft gegeven voor het leven van ieder mens. We kwamen Jacob's dilemma tegen. Het kiezen tussen honger of het afstand nemen van Benjamin. Soms moeten wij soms ook staan voor onmogelijke keuzes. Maar we weten dat God ons daar ook in helpt. En uiteindelijk is daar Juda die ook kiest om zijn leven in te zetten. Om te zeggen, ik ga niet voor de makkelijke weg. Maar ik kies ervoor om slaaf te worden nu. Ik wil eindigen met een psalm, psalm 30. En er staat boven, danklied naar uitredding. Het is geen onderdeel van de tekst, maar ik vind het eigenlijk wel mooi dat het erboven staat. Een psalm, een lied voor de tempelwijding van David. Ik zal u verhogen, eeuwige, want u hebt mij opgetrokken en mijn vijanden geen vreugde over mij gegeven. Eeuwige mijn God, tot u riep ik om hulp en u hebt mij genezen. Eeuwige, u deed mij opkomen uit het dodenrijk en u hebt mij leven gegeven, zodat ik niet in de groeven neerdaalde. Psalm zingt de eeuwige, gij zijn gunstgenoten en loof zijn heilige naam. Want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen. S'avonds vernacht het geween, tegen de morgen is er gejuich. In mijn onbezorgdheid had ik gedacht, ik zal nimmer wankelen. Eeuwige, door uw welbehagen had u mijn berg bevestigd. U verborg uw aangezicht en ik stond verschrikt. Tot u, eeuwige, riep ik. En tot de Heer smeekte ik om genade. Wat voor gewin ligt er in mijn bloed, in mijn neerdalen in de groeven? Kan het stof u loven? Kan dat uw trouw vermelden? Hoor, eeuwige, en wees mij genadig. Eeuwige, wees mij een helper. Mijn rouwklacht hebt u veranderd in een rijdans. Mijn rouwklacht hebt u losgemaakt. Nee, mijn rouwkleed hebt u losgemaakt. Met vreugde mij omgord, opdat mijn ziel u zou psalmen zingen en nimmer verstommen. Eeuwige mijn God, voor altoos zal ik u loven. Amen.